Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering vertelt hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Erk, waarom hij denkt dat de aandelenmarkten momenteel geen zeepbel zijn, ondanks dat er toch velen zijn die dat opperen. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. Welkom, Danny.
Dag, chef.
En jij hebt jou deze week gebogen over de investeringskansen van hernieuwbare energie. En meer bepaald heb jij gekeken naar de kansen die waterstof als energiedrager kunnen bieden.
Ja.
Nu, om te beginnen, wat heeft die enorme interesse in waterstof als duurzame technologie de laatste jaren zo aangewakkerd?
Ja, we zien dat er een duidelijk interesse is ontstaan, ook bij het beleggerspubliek, voor de vergroening van de economie. En als natuurlijk staten als China, maar ook nu Verenigde Staten met Joe Biden en vorig jaar ook de Europese Unie zeggen, ja, wij willen daar absoluut werk van maken, van het klimaatneutraal worden. Voor Europa is dat tegen 2050. Ja, dan moeten er gigantische investeringen gebeuren in die vergroening van de economie. En daar zijn heel veel mogelijkheden in hernieuwbare energie. Maar een van de nieuwe mogelijkheden is ook, nieuwe technologieën, is ook die van waterstof.
Ja, en er zijn twee soorten waterstof, hè? Groene en grijze, als ik me niet vergis. Ja. Hoe zit dat precies en welk onderscheid moeten we daarin maken?
Ja, het basis nu van de waterstof is nog altijd dat men verbranding van fossiele brandstoffen gebruikt. Dat is nog altijd de meerderheid vandaag. Dat is natuurlijk niet de grote winst als je wil gaan of evolueren naar een klimaatneutrale omgeving. Dan moet je echt wel die groene waterstof hebben. Dus op basis van wind, zonne-energie, te veel productie daarvan, die kan worden omgezet. En ook productie op duurzame manier van elektrolyse en gebruik maken van brandstofcellen. Dus er is nog een heel belangrijke stap te zetten om van die grijze naar de groene waterstof te gaan. Dat gaat volgens de Europese Commissie nog honderden miljarden aan investeringen doen. En dat moet je natuurlijk als belegger ook altijd in het achterhoofd houden. Hier is eigenlijk nog heel veel werk te doen. We zijn er nog niet morgen. En waarschijnlijk ook nog niet overmorgen. Dus de elektrificatie van bijvoorbeeld het wagenpark, dat is de eerste stap. Dat is volop bezig. Overstappen naar bijvoorbeeld wagens die op waterstof gaan rijden, dat bestaat al. Maar dat is nog altijd een superkleine markt. En daar grote toepassingen doen, ja, dat is nog niet voor morgen, misschien zelfs niet voor overmorgen.
Ja, want sprekend over die toepassingen, welke kunnen interessant zijn of zijn interessant om in de gaten te houden? En hoe concurrentieel zijn die momenteel al en wat ligt daar rond in het vooruitzicht?
Ja, dus er zijn echt al eerste stappen gezet. Hè. Bijvoorbeeld bij de autobouwers met productie van brandstofcellen. Maar dat staat nog allemaal in een vroeg stadium. Voor lichte voertuigen bijvoorbeeld verwacht maar men pas dat waterstof tegen 2030 een alternatief zou kunnen zijn voor de klassieke verbrandingsmotoren. Dus je moet daar toch wel denken dat dit nog een lange termijn verhaal is, niet iets is dat er morgen al gaat zijn. Maar de specialisten, ingenieurs zijn wel optimistisch dat daar kansen liggen. Bijvoorbeeld in Azië, Japanse en Koreaanse autobouwers zoals Toyota, Honda en Hyundai, die zijn al heel ambitieus op vlak van waterstofauto's, ook al hebben ze vandaag al ingezet op elektrificatie, op elektrische wagens, toch zien ze dat als de next level, als de next step, dus al een volgende fenomeen dat er zit aan te komen en waar ze toch ook de boot niet willen missen, waar ze toch ook volop in investeren. Dus het is geen hype op zich, dat je kan zeggen, ja, dat is al een aantal keer in het verleden gebeurd, maar ik denk dat we nu mogen zeggen, ja, er is een zeer ernstige poging om te gaan naar het gebruik van die groene waterstof in heel wat toepassingen, dus ook in het autoverkeer. Maar die toepassing zal er morgen nog niet grootschalig zijn.
Nee. Ja, en je verwijst naar de autosector, dat is een van de sectoren. Een andere is, we spreken hier over energie, een andere logische sector zijn dan de nutsbedrijven.
Ja.
Welke rol hebben zij daarin te spelen en hoe zijn zij ermee bezig?
Ja, dus dat zijn de producenten bijvoorbeeld van industriële gassen, zoals een Air Liquide en een Linde, die zetten om naar productie van waterstof. Hè. Vooral het Duitse Linde wordt gezien als uitstekend geplaatst om te profiteren van heel wat groene waterstofprojecten in de toekomst. Dus dat is denk ik een eerste manier om daarin te gaan beleggen. Dat is meer op een klassieke, minder risicovolle manier. Hè. Dat zijn bedrijven die daar al lang zijn, al een stabiele kaststromen genereren met hun huidige activiteiten, maar die er volop mee bezig zijn. Dat geldt ook voor nutsbedrijven als Engie, die daarmee bezig zijn. Dus natuurlijk, ja, dan speel je niet uitsluitend in op die nieuwe tendens, maar wel misschien ook op een voor een goede huisvader beleggen op een meer aanvaardbare manier, om het op die manier te doen. Ze hebben hun basisactiviteiten, maar ze zijn volop bezig met die omzetting naar productie van groene waterstof en daar kunnen ze dan extra groei mee pikken.
Ja, want jij hebt ook meer zuivere waterstofspelers, om het zo maar te zeggen. Je hebt naar een aantal bedrijven gekeken die specifiek rond elektrolyse werken, de technologie die cruciaal is om waterstof op te wekken. Nu, die hebben er al wel een serieuze beursrit op zitten, heb ik gezien. De vraag is natuurlijk of die rit terecht is tot hiertoe.
Ja, en daar moeten we altijd zeggen wat we klassiek zien. Hè. Nieuwe fenomenen komen op en we zien daar direct een heel enthousiaste reactie van de beleggingswereld op. Hè. Beleggers kopen dat, horen dat. Ja, waterstof, dat is de nieuwe toekomst. Ze kijken en ze kopen eigenlijk eender wat dat daar in die sector wordt aangeboden. Het woord waterstof is voldoende om kopers te lokken. En dat hebben we vaak gezien, hè, dat dan het timing aspect toch wel heel belangrijk is. Hè. Vandaar waar we de klemtoon opgelegd hebben. Dit is nog niet voor morgen. Hè. Dit zijn bedrijven nog in volle opstart vaak, hè, of nog niet zo lang bezig. Het zijn bedrijven die doorgaans geen winst maken, hè, dus ook nog kapitaal zullen moeten ophalen. Hun omzetcijfers zijn ook nog altijd relatief beperkt, zeker als we dat gaan afzetten ten opzichte van hun beurskapitalisatie, hun marktkapitalisatie. Die is al heel fors opgelopen. En toch krijgen we daar voortdurend vragen over. En uiteraard, je hebt de vraag is nog niet gesteld of het aandeel waar het over gaat, is al opnieuw gestegen. We spreken hier over honderden procenten stijging de afgelopen jaar. En dat is misschien toch voorlopig te veel van het goede. Dus ik zou vandaag nooit aanraden om daar grote sommen in te investeren. Ben je van plan er bijvoorbeeld 100 in te steken, beperk je dan vandaag tot 30 of 40 en wacht eens op een tussentijdse correctie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een algemene terugval van de beurzen, dan gaan dat soort hype of aandelen in de mode toch nog meer terugvallen. En dan zijn er nog kansen. Dus dat is niet iets dat je vandaag al fors in moet belegd zijn. Er gaan de komende maanden en jaren nog kansen komen om daarop te investeren. Dus doe dat in fases geleidelijk aan. En sowieso, hou die posities beperkt. Waarom? Omdat ook je altijd ziet in die activiteiten dat velen zich geroepen voelen, maar er zijn altijd maar enkele winnaars. En het is vandaag daarom nog niet 100% duidelijk wie die winnaars zijn. Dus je kan dan wel in de juiste tendens zitten, maar misschien in de verkeerde bedrijven. Dus kan het ook aangewezen zijn om daar eventueel via een tracker op in te spelen. Ik heb eens nagekeken en bijvoorbeeld Invesco, Wilder Hill Clean Energy zou een goede ETF zijn, is een van de weinige die toelaat ook in een aantal waterstofspelers te gaan beleggen. Naast de elektrificatie toch de twee tendensen die het momenteel heel goed doen op de beursvloer.
Ja, nou, ik onthoud niet te hard van stapel lopen, maar in de gaten houden voor de toekomst.
Ja, het is een beloftevolle technologie. Die omschakeling gaat er waarschijnlijk wel komen, want heel veel grote bedrijven zijn daarmee bezig. Maar wees voorzichtig, laat u niet al te zeer opjagen en spreid daarin of neem een trekker. En doe zeker niet te zot vandaag door daar massaal te gaan investeren.
En als aandeel van de week heb jij naar een van de oudste holdings, denk ik, van ons land gekeken, het Antwerpse Akkermans en Van Haren. Die heeft het de afgelopen 20 jaar zeker niet slecht gedaan, maar de laatste 5-6 jaar hapert het een beetje. Klopt dat en hoe komt dat precies?
Ja, als je vraagt aan lange termijn investeerders, hè, wat vinden jullie van Akkermans en van Haren, ja, dan krijg je alleen maar positieve reacties. Hè. Dat wordt gezien als een kwaliteitsaandeel, als een bedrijf ja, dat het toch zeer goed doet op lange termijn. En dat klopt ook als we naar de cijfers kijken. Hè, zien we over de voorbije 20 jaar toch een return, dat wil zeggen zowel koersstijging als dividenden, want bij holdings zijn die dividenden ook belangrijk, van bijna 500%. Vergeleken met bijvoorbeeld de Bel 20 van maar 150%. Dus dan zie je toch dat de prestatie veel beter is dan de index. Alleen als je dan specifiek richt op de laatste 5 jaar, dan krijg je toch een ander beeld. Dan heeft Akkermans maar een return van ongeveer 5-10%. En dat is een stuk minder dan de Bel 20. En vooral veel minder dan een aantal andere holdings, om bijvoorbeeld Sofina niet te noemen.
Ja, en enig idee waaraan die hapering van de laatste 5 jaar ligt? Heeft dat te maken met de sectoren en de activiteiten waarin ze investeren?
Ja, dus dat is ook logisch. Er zijn twee dingen gebeurd. Dat is dat we gezien hebben, ja, economisch, dat het toch regelmatig moeilijk is en dat een aantal van de kernparticipaties van Akkermans van Haren ook achtergebleven zijn op de prestatie van de beursgemiddelde. En dan spreken we op de eerste plaats van CFE, waar dan het kroonjuweel of een van de kroonjuwelen, het baggerdochter DME, onder zit. Nu, DME heeft een moeilijkere periode, een transformatie, heeft te maken met de verzwakking van de olieprijs, waardoor in het Midden-Oosten bijvoorbeeld minder van die prestigieuze projecten waren. Dus er was meer concurrentie voor nieuwe projecten, ook bij andere baggeraars. En dus dat heeft gewogen op de marges. En daarnaast is men de transformatie moeten doen, bijvoorbeeld naar de offshore energiesector, dus de windparken bijvoorbeeld op zee. Dat heeft een aantal jaren geduurd om die omslag te maken, maar daar is men nu klaar. Dus ik denk, en we zien ook naar de koersevolutie van CFE de voorbije maanden, ja, dat wel herstel zit aan te komen. 2020 was ook een moeilijk jaar met de COVID-19 pandemie, dus dat is al een eerste verklaring waarom Akkermans het minder gedaan heeft. Ten tweede is heel die tak van de private banking, bankdelen, Bank van Breda, dat blijft een beetje onder de radar, maar we zien daar wel een fenomenaal groeiverhaal. Dus Delen heeft nu al ongeveer 50 miljard onder actief. Dus dat is een spectaculaire groei, maar dat is ook een belangrijke winstbron voor Akkermans van Haren, maar het is niet beursgenoteerd, dus het krijgt zo niet aandacht die het misschien wel meer zou verdienen. Je hebt nog andere beursgenoteerde participaties zoals CPEF, ook daar hebben we gezien een moeilijke periode, hebben daar ook een geconfronteerd geweest met een aardbeving, ja, dus een ongelukkige situatie. Olieprijs naar beneden betekent ook vaak dat de palmolieprijs, want palmolie wordt ook gebruikt voor biodiesel, bijvoorbeeld biobrandstof, dat onder druk heeft gestaan. Leaseinvest had dan een moeilijk 2020, dan zitten we in die vastgoedpoot. Omwille van de COVID-19-pandemie, kantoren die minder bezocht werden, winkels die gesloten werden. Dus een aantal specifieke omstandigheden die tijdelijk zijn, niet op lange termijn wegen, maar die natuurlijk wel de koersevolutie van Akkermans en van Haren hebben gedrukt. En dan nog een laatste en heel belangrijk element is dat, en dat verklaart waarom dat Brederode en Sofina bijvoorbeeld veel beter hebben gedaan, dat is dat groeikapitaal, private equity. Daarin heeft Akkermans en Van Haren minder geïnvesteerd, is maar 13% van de intrinsieke waarde. Dat had natuurlijk meer mogen zijn om meer koerspotentieel te hebben, maar daar is men ook volop aan bezig om dat uit te bouwen. Dus ja, een race factoren, maar dat is niet structureel. Een aantal daarvan waren meer conjunctureel en er is dus zicht op beterschap.
Ja, en nu op basis van de resultaten en de balans vandaag, hoe noteert het aandeel momenteel qua waardering? Hoe zit het en hoe moeten we het aanschouwen?
Ja, dus we zijn positief ten aanzien van een belegging in Akkermans van Haren vandaag. Niet omwille van de onderwaardering ten opzichte van de intrinsieke waarde, die is ongeveer in lijn daarmee, maar wel dus omwille van het potentieel, het koerspotentieel van die onderliggende waarde, te beginnen met CFE, dus we zien die ommeslag, we zien de verbetering, de stijging van de olieprijs terug, dus meer kans op wat meer baggerprojecten. Dat is belangrijk. Twee, private banking. Ook daar zien we potentieel, hè, door het beleid ook van centrale banken. Vastzettende beleggingen brengen niks op. Meer en meer Belgen, Europeanen beginnen meer en meer op de beurs te beleggen. Dus dat geeft extra ruimte voor commissies en een verdienmodel van bankdelen bijvoorbeeld. Ook voor CPF ziet het er beter uit. Olieprijs stijgt, palmolieprijs is aan het stijgen. Leasinvest, ja, 2021 kan bij wijze van spreken alleen maar beter zijn. En ook in dat groeikapitaal moeten er nog succesverhalen mogelijk zijn voor Akkermans en Van Haren. Dus ik denk, ja, het is achtergebleven en daar zijn een aantal argumenten en redenen voor. Maar voor de komende jaren ziet het er toch wel een stuk beter uit.
Oké, dat wordt uitkijken naar wat het zal doen. Maar je bent voor nu alvast heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten en graag tot volgende week.
Graag gedaan.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
De afgelopen weken horen we meer en meer spreken over bubbels, zeebellen op de financiële markten. Als we de media lezen, zijn er talrijke economisten, analisten, vermogensbeheerders die waarschuwen dat de beurzen te optimistisch zijn, dat de koersen te snel stijgen en dat er met andere woorden zeebellen ontstaan die mogelijk veel onheil gaan brengen. Nu, de eerste reactie als belegger als je zulke artikels leest, is toch een beetje een angstreactie. Ons emotionele brein komt dan terug naar voren en we worden een beetje angstig, we worden een beetje paniekerig. En dat is ook normaal. Maar in deze podcast hebben we het ook al vaak gehad dat we moeten ervoor zorgen dat we onze emoties onder controle houden. En dat is natuurlijk niet eenvoudig als we regelmatig geconfronteerd worden met berichten over zeebellen. Want de paniek slaat toe en we denken van, ja, misschien is het nu toch beter van onze aandelen te gaan verkopen, van onze beleggingsfonds te gaan verkopen en misschien, ja, defensiever te gaan worden of in cash te gaan zitten. Nu, emotioneel reageren is nooit goed. Vandaar dat we ook een antwoord geven op die vraag van, ja, zijn er nu zeebellen, ja of nee? Ik denk dat een genuanceerd antwoord op zijn plaats is. Waarom? In sommige deelmarkten kunnen we wel spreken van overdrijving, heel veel optimisme onder de beleggers. En we denken even bijvoorbeeld aan wat we zien in de Bitcoin, heel veel bokkensprongen, snel omhoog, snel omlaag. We kunnen ons ook vragen stellen over de waardering van Tesla, die enorm opgelopen is. En als je naar de waardering van Tesla zou kijken, ja, dan lijkt het er wel op dat zij de volledige automobielindustrie gaan overnemen. Wat natuurlijk, ja, niet logisch is. Dus er zijn in bepaalde markten, in bepaalde deelsectoren, wel overdrijvingen waar te nemen. Maar als we het meer macro-economisch bekijken, over de markten heen, als we naar de waarderingen kijken, dan moeten we toch waarschuwen voor zeebellen die er niet echt zijn. Ik kijk bijvoorbeeld naar de waardering van Europese aandelen of van Europese cyclische aandelen. De waarderingen zijn daar nog zeer, zeer goedkoop te noemen. En daar liggen nog altijd opportuniteiten. Hetzelfde geldt ook voor de aandelen uit de groeilanden. De emerging markets zijn de afgelopen maanden zeer, zeer sterk op dreef. En dat is geen gevolg, denken we, van te veel optimisme. Nee, er zijn een aantal factoren die de sterke stijging van de aandelen uit de emerging markets ondersteunen. Zoals, ja, de goedkope waardering, maar ook het feit dat China opnieuw zeer, zeer sterk groeit. Mooie economische groeicijfers voorlegt. Dus het is ook niet meer dan normaal dat op basis van die fundamentals de emerging markets het zo goed doen. En we willen ook afsluiten met u een aantal guidelines mee te geven van hoe ga je er nu mee om met dat nieuws van mogelijke zeebellen. En moet je nu gaan verkopen? Moet je het gewicht van aandelen in je portefeuille gaan onderwegen? We denken van niet. We hebben in deze podcast er ook al vaak over gesproken dat wij bij Keytrade toch voorstanders zijn van trendfollowing indicatoren te gaan gebruiken bij het beheer van onze portefeuilles om ons in te dekken tegen mogelijke risico's. Hoe kan u dat doen? Hoe kan u dat als belegger doen? Hoe kan u te werk gaan? Nu, als u een wat langere termijnvisie hebt, en dan loont het wel eens de moeite, denk ik, om af en toe eens naar lange termijn grafieken van de beurzen of van je favoriete aandeel te gaan kijken en te gaan kijken van, ja, ligt mijn aandeel nog boven het 10 of het 12 maands gemiddelde? De meeste websites waar u grafieken kunt consulteren, ja, die laten wel toe van een gemiddelde toe te voegen aan de koersgrafiek. Ja, dus ga eens kijken van, ja, ligt mijn aandeel of ben ik bijvoorbeeld belegd in Europese aandelen? Ja, zitten die belangrijke Europese beursindexen nog altijd boven hun 10 of 12 maands gemiddelde? Is dat het geval? Wel, dan blijft u rustig uw positie aanhouden. Ziet u dat de indexen onder die gemiddelden beginnen te zakken? Wel, dat is toch wel een signaal om wat risico te gaan afbouwen, om wat aandelen te gaan verkopen, om wat winst te gaan veiligstellen. Bent u een wat actievere trader die posities inneemt voor enkele weken, enkele maanden, dan is het misschien aangewezen om wat meer naar de daggrafieken te kijken. En dan kan u vooral kijken naar het 200-daags gemiddelde. Ligt mijn aandeel nog altijd boven dat 200-daags gemiddelde? Zakt het er opnieuw onder, onder het 200-daags gemiddelde? Is misschien ook een signaal voor u als belegger om wat te gaan afbouwen. Of iets meer gesofisticeerder natuurlijk. U kan ook kijken van waar ligt het 100-daags gemiddelde? En waar ligt het 50-daags gemiddelde? Ligt het 50-daags gemiddelde boven het 100-daags gemiddelde, dan blijft u rustig zitten. Ziet u dat het 50-daags gemiddelde, het kortlopende gemiddelde, onder het 100-daags gemiddelde begint te zakken, is dat opnieuw een signaal om aandelen wat te gaan afbouwen, om winst te nemen, om wat voorzichtiger te worden. Wij hopen dat u met deze tips aan de slag kan gaan en dat u uw risico kan afdekken in de komende maanden.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.